Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Welkom bij de Cybersecurity Booster. In de komende 30 minuten gaan we het hebben over reputatieschade. Interessant onderwerp waarbij we feiten en fictie van elkaar proberen te onderscheiden. En krijg je ook een beter beeld van het wetenschappelijk perspectief op reputatieschade, het commerciële perspectief, maar ook wat nou de beleidsimplicaties van die verschillende perspectieven zijn. Hoe kan een beleidsadviseur reputatieschade, hoe kan je als beleidsadviseur reputatieschade en de inzichten om te nou gebruiken in het formuleren van beleid. Nou, mijn naam is Bernard Nieuwsteen. Naast mij zit
Maartje ben ik.
Maartje Schouwen. Ja. Dit is de Cybersecurity Booster. Dus in de komende 30 minuten krijg je een korte boost op het gebied van cybersecurity. En daarbinnen weer een specifiek onderwerp. Zoals gezegd, ja, het toch wel actuele fenomeen van de reputatie die je hebt na een cyberincident. En als je een trouwe kijker bent van de Cybersecurity Booster, dan zul je weten dat we altijd beginnen met een concrete case. Dat ga ik ook doen, maar niet voordat ik jou nog vraag om nog feedback te geven. Dat kan je aan het eind doen van deze booster. Om ook onze partner, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ook te bedanken voor de ondersteuning van de booster. Concrete case, maatje, wil ik even mee beginnen. Een wat ouder nieuwsbericht, want als jullie kunnen zien, ik zit even weer te zoeken. Het is 2017 van de datalek bij Uber. Toen je dit las, Maartje, wat dacht je? Je hebt het nieuwsbericht ook gelezen.
Ja, dat is een tijd geleden natuurlijk. Ik was toen, wat was het, een jaar of 18 of zo. Dus ik weet niet in hoeverre je dan echt bezig bent met het nieuws. Maar ik weet wel nog dat ik dit las en dat ik dacht, oké, groot bedrijf. Smarte geld hadden ze het over, of zwijgeld. En dat klonk wel heftig, maar ik denk niet dat het me echt wat heeft gedaan.
Ja, precies. En dat is natuurlijk ook het interessante van dit nieuwsbericht. Dat was een datalek bij Uber in 2016, waar in 2017 pas nieuws over kwam. En dat kwam ook omdat men dat datalek als het ware onder het tapijt had geveegd. En de vraag is natuurlijk, wat is het, in het kader van het thema van deze booster, wat is het effect op reputatieschade geweest? Op de reputatieschade van Uber. Ja. Denk jij nog wel eens aan Uber, als jij aan dit datalek bij Uber, als je gebruik maakt van een taxiritje?
Als ik ergens sta om 12 uur 's nachts, daar denk ik niet aan.
Nee. Ik ben wel benieuwd of anderen daar, we hebben een kleine poll, dus we kunnen even kijken. Denk je wel eens aan het datalek bij Uber in 2016? Een datalek wat volgens de regels van de reputatieleer alle reputatieregels aan zijn laars heeft gelapt, als Uber. Omdat het was het grootste datalek uit de geschiedenis, dat zijn we vergeten te vertellen, toen der tijd. En het is nog onder het tapijt geveegd en hackers zijn nog betaald om dat ook nog eens onder het tapijt te vegen. Dus ik ben heel erg benieuwd of de luisteraars, de kijkers, dat meenemen bij het beslissen om wel of niet een Uber-taxi te boeken. Wat krijgen wij binnen?
Nou, ik heb niemand die zegt, ja, ik ben gestopt met Uber gebruiken na het datalek, of minder gaan gebruiken. Ik heb er ook wel een aantal die nog nooit Uber, of nooit Uber gebruiken. En de rest zegt inderdaad, nee, het datalek heeft geen invloed gehad.
Ja, nou, dat is interessant. Even de case voor vandaag, want daar gaan we ook mee aan de slag. Want op het moment dat dit nieuwsbericht uitkwam, werd er namelijk wel heel veel gezegd over de potentiële impact die het datalek zou kunnen hebben. Ja. En werd er gezegd, nou, dit is wel echt heel slecht voor de reputatie van Uber. Goed, de agenda voor vandaag. Cybersecurity booster nummer 5. Feit en fictie van reputatieschade. We gaan eerst kijken naar het commerciële perspectief op reputatieschade vanuit het perspectief van de cybersecurity leverancier. Vervolgens kijken we naar wat zegt de wetenschap nou over reputatieschade na een cyberincident. En als derde kijken we naar exploratief onderzoek in Nederland. Dat heb ik zelf uitgevoerd. Omdat de wetenschap zich vooral beperkt richt op Amerika. En als laatste, denk ik, last but not least, kijken we naar wat zijn nou de beleidsimplicaties voor een beleidsadviseur om cybersecurity te verbeteren, bijvoorbeeld in een stelsel. Commerciële perspectief, daar beginnen we mee. En dat zal je niet verbazen dat als je googelt op reputatieschade na een cyberincident, dat je dan veel whitepapers vindt, ook webinars, interviews met cybersecurity dienstverleners of platforms die reputatieschade benoemen als een van de potentiële schades die je kan leiden. Dus, bijvoorbeeld Dick Berlijn, een oud legercommandant, die werkte bij Deloitte, werkte nu niet meer, maar ik heb even een quote van hem gepakt. Hij zegt: cybercrime veroorzaakt ook reputatieschade, want de samenleving wordt minder tolerant ten aanzien van organisaties die slordig met gevoelige informatie omgaan. De vraag is natuurlijk, naar aanleiding van de case die we net behandeld hebben met Uber, is dat wel zo? Hebben consumenten daar wel minder tolerantie voor? Zeker omdat, dat vertelde je mij in het voorgesprek even, van in de tussentijd zijn natuurlijk nog wel flink wat andere data. Je hebt dit jaar natuurlijk ook al wel wat datalekmeldingen.
Ik krijg om de avondklap zo'n mailtje inderdaad, van de GGD of van de Unie. Zeker.
Dus, we hebben even een quiz daarin. Wat zou de impact van de cyberaanval van Maersk op de beurskoers zijn? Die gooien we even open.
Ja.
Wat is daar de impact van?
Nou, even kijken. We hebben stemmen op 5%, 25%. Geen stemmen op 0%. Ja, nu eentje. Eentje, ja. Een beetje verdeeld
tussen verschillende categorieën. Nou, we gaan de beurskoers er eens even bij pakken. Kijk ik goed even naar mijn scherm. Ik moet een beetje opzij. Dit is de beurskoers van Maersk van het jaar 2017 ongeveer tot nu. Je ziet dat die nu flink omhoog is gegaan omdat er natuurlijk een crisis is op de containermarkt. Hè. Dus de containers worden duurder, dat is goed voor Maersk. Maar ik heb hier even gehighlight het moment dat de datalek was. Nou, en hier kan je dus mooi zien dat echt dat datalek, ik kijk even naar de eerste maanden daarna, dat ze rondom dat stipje, eigenlijk geen invloed heeft gehad op die beurskoers. Dus vanuit een outside, een buitenstaanders perspectief, wordt die reputatieschade eigenlijk als laag beoordeeld. Natuurlijk is er ook fysieke schade geweest bij Maersk, dat moeten we natuurlijk niet uitsluiten, maar die reputatieschade die is gewoon in ieder geval wordt als niet hoog beoordeeld. Sterker nog, de beurskoers, als je precies kijkt, is zelfs daarna wat omhoog gegaan na dat bericht. Nou, dat is eigenlijk ook grofweg het beeld wat de wetenschap bevestigt. En dat is eigenlijk een veel Amerikaans onderzoek. Het gaat over grote organisaties. En het gaat ook over de impact wordt dan gemeten van een cyberincident op de beurskoers. Omdat de beurskoers natuurlijk goed de toekomstige verwachtingen meet die men heeft bij een organisatie. Dus daar wordt dan die reputatieschade als het ware, als men dat vindt dat er is, wordt daarin verdisconteerd. Nou, grofweg heeft dat onderzoek aangetoond dat er nauwelijks reputatieschade is op de lange termijn. En 1-2% gemiddeld, wat dan een meetbaar effect was op de korte termijn. Dus dat is natuurlijk een beperkt effect. Maar, wat is natuurlijk het probleem? Als je dat als beleidsadviseur in Nederland zou willen toepassen, daar zit natuurlijk wel wat haak en oog aan, want je hebt te maken met grote organisaties in Amerika. Vandaar dat wij gekeken hebben ook nog, dat heb ik zelf ook gedaan in samenwerking met Digital Trust Center, van zou je nou ook nog een exploratief onderzoek in Nederland kunnen doen, om te kijken naar kleinere organisaties en hoe die reputatieschade hebben gepercipeerd. We hebben onderzoek gedaan en we hebben gekeken in hoeverre er verschil is tussen de perceptie van de reputatieschade ten tijde van het cybersecurity incident. Dus wat dacht men toen het incident plaatsvond binnen in die organisatie van de reputatieschade? En, en wat men daar dan een aantal jaar later over wist te melden. Dus wat de daadwerkelijke reputatieschade was als men nu kijkt naar dat cyberincident van toen. Dus we hebben een aantal mensen gesproken over die een aantal jaar, een aantal organisaties een aantal jaar geleden een cyberincident. Nou, dit zijn grofweg de resultaten. Links, hier zie je de gepercipieerde schade toen. En rechts zie je de schade, hoe die nu was, de werkelijke schade. Nou, wat je ziet is dat sommige organisaties echt wel forse reputatieschade aan het begin van dat datalek of het cyberincident, iets breder getrokken, percipieerden. Maar dat eigenlijk nu, als we nu op terugkijken, ze geen reputatieschade zien. En dat is natuurlijk wel heel interessant dat daar zo'n verschil tussen zit. Nogmaals, het is exploratief onderzoek, maar het geeft wel een indicatie. Maar ik geef ook even een paar quotes aan. Ja, bijvoorbeeld een bedrijf in de MKB, Accounting and Business Support, zeg met de blik van toen. Ja, was een desastreuze situatie, een heel penibele situatie. En we hadden het gevoel dat we geen bedrijf meer hadden. En met de blik van nu, ja, de reputatieschade is nul. We hebben kordaat opgetrokken om het opgetreden om het op te lossen. Maatje, waar denk je dat door komt, dat verschil?
Als die je angst bij mensen.
Ja, als je zo die quotes leest.
Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen als jij een bedrijf hebt en je ziet je schermen op zwart gaan en jij moet dat naar buiten brengen, dat je echt geen idee hebt wat voor reactie daarop komt. En mensen kunnen natuurlijk, jouw systemen zijn gebouwd op het vertrouwen van mensen in jouw bedrijf. Mm-hmm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je daar echt angstig voor bent. En dat dat dan eigenlijk wel meevalt in de praktijk. Nou ja, als we even terugkijken naar Uber. Ja, ik herken dat bij mezelf. Als ik een klant ben van, laten we even een telefoonprovider doen. Mm-hmm. T-Mobile. En zij zeggen, goh, we hebben een datalek. Ja, ik ga niet zomaar wisselen van provider.
Ja, nou laat het ook even weten in de chat. Als je hier nog denkt van, nou, waardoor komt dit nou, hè, dat verschil? Want dat is natuurlijk nog wel heel interessant. Laat het weten in de chat als je daar nog een suggestie voor hebt. Een idee van waardoor dat verschil nou ontstaat. Tweede voorbeeld was een SaaS-platform. Dus dat is een platform voor een bepaalde online dienst. Zoals bijvoorbeeld een Microsoft e-mail server. Of een manier om, noem eens even een SaaS-platform. Er zijn natuurlijk heel veel.
SaaS, Software as a Service.
Software as a Service. Wie weet allemaal SaaS-platform? Nou, laat het even weten in de chat. Er zijn natuurlijk heel veel. En allerlei services. Bijvoorbeeld zo'n Mentimeter. Hè? Dat is een online platform waarbij je interactie kan hebben in een congres. Ja. Eigenlijk het platform waarop wij nu deze webinars draaien is ook een SaaS-platform. Nou, we hebben een eigenaar van zo'n SaaS-platform gesproken en die zei van, nou, het was een van de moeilijkste momenten, dus dat was al een aantal jaar geleden was dat incident, hoe blikte hij erop terug? Een van de moeilijkste momenten in de 10 jaar dat ik bezig was met het bedrijf. Ik vreesde enorm voor reputatieschade, waren op de achtergrond ook bezig met een verkoopproces en grote angst dat er een deal die al in kannen en kruiken was, niet door zou gaan. En met de blik van nu, ja, misschien 1 of 2 klanten verloren van de 10, 20.000. Dat is natuurlijk heel weinig. Dus bijna geen daadwerkelijke reputatieschade.
Ja.
Nou, wat zijn nou de beleidsimplicaties daarvoor? Aan de ene kant hebben we natuurlijk het commerciële perspectief, wat ook min of meer de status quo is. En dat is dat er op dit moment, als een individuele organisatie de markt opgaat voor cybersecurity producten of diensten, dat reputatieschade vaak wordt genoemd als een belangrijke schade op post. En dat daar misschien ook wel een beetje die angst mee wordt aangewakkerd. Die men zou kunnen hebben. Aan de andere kant hebben we het wetenschappelijke perspectief. Waar eigenlijk zegt van, ja, die reputatieschade valt wel mee. En dan hebben we nog dat exploratieve onderzoek in Nederland. Wat zegt van, nou, er zit, het valt mee, maar vlak na zo'n cyberincident percipiëren organisaties wel hoge reputatieschade. Er zijn eigenlijk 3 verschillende tendensen waarbij op dit moment het commerciële perspectief natuurlijk leidend is, omdat simpelweg organisaties eerder naar een whitepaper gaan van een consultancybureau op het gebied van cybersecurity, dat eerder lezen, dan een ingewikkeld wetenschappelijk onderzoek, wat in een journal ergens ver weg is gepubliceerd. Dus op dit moment is eigenlijk dat commerciële perspectief leidend, maar zouden we wat kunnen leren voor dat wetenschappelijke perspectief als beleidsadviseur om een bepaalde sector de juiste richting in te duwen? Wat zijn nou de implicaties voor beleid? Nou, beleidsperspectief heeft eigenlijk, ja, je zou er op twee manieren naar kunnen kijken. Je zou aan de ene kant kunnen kijken van, nou, die angst voor reputatieschade, misschien is dat wel goed. Hè? Misschien is dat wel iets wat de markt verder kan helpen door te investeren. Want als je bang bent voor reputatieschade, ja, misschien is dat wel een goed, goed middel om wel net die beslissing te nemen om een goede backup installatie te installeren, bijvoorbeeld voor je systeem. Of om iedereen een awareness campagne te laten doen, die dan wel natuurlijk nuttig moet zijn. Aan de andere kant, en daar hebben natuurlijk de vorige booster sessies, de kijkers die de vorige booster sessies hebben gevolgd, die zullen hebben gezien dat kennisdeling heel belangrijk is in cybersecurity. Die zullen zeggen van, nou, reputatieschade leidt er ook toe dat jij misschien minder snel een incident gaat delen. Ja. Of kennis gaat delen hoe jij het zelf doet. Dat je bang bent dat daar misschien iets van naar buiten komt en dat dat dan reputatieschade ten gevolge heeft. Terwijl we eigenlijk weten uit onderzoek dat dat misschien wel meevalt.
Ja.
Dus is het handig om de status quo te laten blijven, waarbij die angst wat meer gestimuleerd wordt? Maar ten gevolge heeft dat er minder kennisdeling is? Of zouden we dat moeten omdraaien?
Ja, dat is bij Uber ook wel interessant. Dat je daar eigenlijk ziet van, angst heeft daar totale hoofdrol gespeeld. Ze hebben gewoon echt heel veel geld betaald voor zwijggeld. En kennisdeling zal niet plaats hebben gevonden. Want ze wilden niet dat mensen erachter kwamen.
Nee,
wat het zo'n groot bedrijf is. En ook een bedrijf dat een dienst aanbiedt die meerdere bedrijven aanbiedt.
Ja.
Dat is eigenlijk wel echt heel suf dat dat op die manier zou gaan.
Ja, dus dat is... En hoe zou Uber dat anders hebben kunnen doen?
Nou ja, ik denk dat ik zelf... Ik schrik meer van het woord zwijggeld dan van het woord een cyberaanval of datalek.
Ja.
Omdat ik... Nou, ik weet niet of dat komt omdat ik me wat meer in die wereld bevind. Maar ik weet dat dat gewoon heel veel mensen gebeurt. Omdat dat tegenwoordig gewoon de criminaliteit is die de hoofdrol speelt.
Ja. Dus eigenlijk die actie die Uber maar kennelijk maakte, dat zwijgeld had er ook niet zo heel veel uit voor hun reputatie wat dat betreft.
Nee.
Misschien eerder bij toezichthouder. Maar we hebben ook nog een polletje, toch?
Voor deze. Zeker.
Zullen we die eruit gooien? Ja. Even kijken van hoe men hier op...
De beste keuze voor een beleidsgerichte aanpak. Dus ofwel gebruik maken van het angst voor reputatie effect om awareness te stimuleren. Of angst voor reputatie schade juist wegnemen om kennisdeling op gang te brengen. Wat eigenlijk eens haaks op elkaar staat in die zin.
Ja, dus, ik ben wel benieuwd welke richting de beleidsprofessionals, de beleidsadviseurs, of als je dat niet bent, als je daar even in verplaatst, van waar zou je een sector, bijvoorbeeld de stelsel, we hebben het over de drinkwatersector gehad, we hebben het over petrochemische industrie. Wat zou je als beleid kunnen maken? Welke richting zou je dat beleid op willen duwen?
Ja.
Wat krijg je binnen?
Nou, ik heb eigenlijk iedereen die zegt inderdaad de tweede optie, dus angst voor reputatieschade wegnemen om kennisdeling op gang te brengen. Dus toch wel echt voor die kennisdeling.
Ja, als je dat hebt gekozen, die optie, zou je in de chat wellicht kunnen toelichten waarom je voor deze optie hebt gekozen?
Ja.
Ik ben wel benieuwd of we daar een kleine discussie over kunnen hebben.
Ja, vooral ook omdat ik het idee heb dat... als je kijkt naar awarenessbedrijven of die van die cursussen aanbieden, dat is inderdaad echt wel gericht op, hey, je moet jouw bedrijf beschermen. Ja. Dit kan er allemaal gebeuren. Je moet nu deze cursus afnemen of dit programma bij ons.
Dat is dan een stimulans.
Ja.
Ja, laat even weten in de chat als je zegt van, nou, ik heb daar wel een idee bij waarom ik voor die keuze heb voor die optie heb gekozen.
Ja.
Goed, ja, want dat is... Ik heb hier even twee mooie plaatjes neergezet. Het relateert eigenlijk aan het volgende. We hebben hier aan de ene kant een slapende kat en een brullende leeuw. En dat staat eigenlijk voor twee modi waarin, dat blijkt ook uit onderzoek, bedrijven zich vaak bevinden. En voor een cyberincident heb je nog heel veel bedrijven die zich wat meer in de apathische stand bevinden. Dus ik heb dat even bij de slapende stand genoemd. Weinig doen met cybersecurity. Zien we toch nog een groot deel van de bedrijven die dat... Die toch de basismaatregelen minder hebben genomen. Maar die bedrijven en sommige andere bedrijven ook schieten soms door in angst, hè, als er zo'n cyberincident is gekomen. Dat zie je natuurlijk heel erg in dat exploratieve onderzoek. Hè, dat als een cyberincident er is,
ja.
Ja, dat dan dat kan je natuurlijk ook voorstellen, juist dat in brand, als je digitale huis. En ja, wat moet ik dan doen? En misschien ook niet de beste keuzes ga je dan maken, als je in angst en paniek keuzes maakt natuurlijk. En dan ben je natuurlijk ook vatbaar voor het commerciële geweld, wat er dan op je afkomt. En, maar kan je ook niet helemaal misschien overzien of jij na een cyberincident wel de juiste investeringsbeslissingen neemt.
Ik heb ook een opmerking van Bernd die inderdaad zegt wat jij nu zegt. Angst is per definitie geen goede drijfveer. Dus dat je daar een beetje mee moet uitkijken om zo'n kat in het nauw sprong te maken.
Precies. En ik denk ook, Bernd, als ik even kijk. Sorry, ik hoorde even je naam niet. Maar Bernd, dat is denk ik een hele goede toevoeging. Want in angst kan je niet die goede afweging maken. En daarom denk ik ook persoonlijk dat het beter is om het reële verhaal te vertellen over reputatieschade. Dus die feiten en die fictie te gaan onderscheiden. Natuurlijk hangt het ook af van, dit is even een korte boost. Het hangt natuurlijk af van wat voor soort organisatie je bent. Als jij een organisatie bent die cybersecurity diensten levert, ja, dan is het misschien wel, je bent een password manager en je wordt als password manager gelekt.
Ja.
Word je gehackt en je data lekt, dan is het wel weer een ander verhaal dan Uber, waar die vertrouwelijkheid van die gegevens, ja, het doet me pijn om te zeggen, maar minder belangrijk kennelijk is voor klanten.
Ja.
Dat het gemak van het product toch het belangrijkste is.
Ja.
Terwijl een password manager is natuurlijk gemak ook belangrijk, maar ja, de essentie van een password manager is natuurlijk dat je data daar veilig is.
Ja.
Dus het hangt wel af voor welke type organisatie, maar grosso modo kan je wel zeggen voor een organisatie die niet cybersecurity echt als product leveren, dat die misschien een wat reëler beeld van reputatieschade kunnen krijgen. En dat ook vanuit een sectoraal perspectief, een stelselperspectief, dat reële beeld verder verspreiden, ook nuttig kan zijn om kennisdeling op gang te brengen. Vorige sessie hebben we gehad over de cybersecurity pool.
Ja.
Daar gaan we nu niet te veel op in, hè, maar als je daar, dan kan je op terugkijken via cybersecuritybooster.nl, aflevering nummer 4. Maar voor zo'n pool heb je natuurlijk heel veel vertrouwen nodig, hè? Om met elkaar gezamenlijk cybersecurity problemen te gaan oplossen.
Ja.
En ja, als je reputatieschade heel erg als angst hebt, ja, dan is dat vertrouwen natuurlijk ook lastiger op te bouwen. En dan kan het natuurlijk helpen door, ja, naast dat commerciële perspectief, een wat reëler, misschien wetenschappelijk perspectief neer te zetten.
Ja.
Dus beleid, ja, cyberzen zijn, hebben we het nu maar even genoemd. Daar zou je dan naartoe willen. Hè? Dus niet dat apathische, ook niet het door angst geregeerd. Dus eigenlijk precies wat Bernd zegt. Maar wel waakzaam zijn, hè, natuurlijk. Dus juist als je daar wat meer van weet, van nou, dit zijn de schades die je kan verwachten, dit zijn de maatregelen die je kan nemen, dan weet je dat er iets kan gebeuren. Je weet ook dat je nooit natuurlijk een aanval helemaal kan voorkomen. En dan heb je eigenlijk de gulden middenweg te pakken.
Ja.
Maar nu zou je misschien zeggen als toehoorder van, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Wat is daarvoor nodig aan beleid om dat voor elkaar te krijgen? Nou, één richting voor beleid is om te richten op de kennis van de afnemer van cybersecurity producten en diensten. Want een van de redenen waarom vaak angst voor reputatieschade is en gepercipieerde angst die dan weer minder is, is dat er aan de afnemerkant van cybersecurity producten en diensten, dan heb ik het gewoon over MKB plus ondernemingen of bijvoorbeeld het drinkwaterbedrijven of petrochemische industrie, milieu, dus eigenlijk bedrijven, organisaties in bepaalde stelsels bijvoorbeeld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat bij die afnemers toch vaak minder kennis is over de effecten van en de return on investment van cybersecurity producten en diensten dan aan de provider kant, dus aan de leverancierskant. En die onbalans zorgt er ook een beetje voor dat je afhankelijk bent van dat commerciële perspectief, hè, wat we eerder natuurlijk benoemd hebben. Ja, als je dat dat een auto verkopen altijd een mooier verhaal houdt over een auto dan misschien de auto daadwerkelijk is, dat weet je, omdat je weet hoe autoverkoop werkt. Maar als een cybersecurity dienstverlener zegt van, nou, die reputatieschade is heel erg groot, en je hebt zelf weinig kennis van de materie, je hebt misschien ook net een cyberincident gehad, dan is het natuurlijk heel lastig om te beoordelen.
Ja.
Dus één richting voor het beleid is om eigenlijk te zorgen dat, dat eigenlijk die kennis aan de afnemerkant verhoogd wordt. En dat ook in bijvoorbeeld de contracten die afnemer sluit, dat die kennisdeling ook op gang komt. Dus dat er ook verantwoordelijkheid ligt bij de cybersecurity leverancier. Dus dat heeft eigenlijk twee doelen. Enerzijds heeft die kennis als doel dat je uit die, ik ga nog even terug naar deze mooie slide, uit die slaapstand kan komen. Hè? En aan de andere kant dat je niet doorschiet naar de paniekstand.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je wil. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat zou wel een mooi aangrijpingspunt kunnen zijn voor het beleid. Om die kennis omhoog te brengen, bijvoorbeeld door die pooling, hè, maar ook bijvoorbeeld door kennis over reputatieschade te delen. Vanuit bijvoorbeeld het ministerie van hoe dat nou werkelijk zit. Binnen bijvoorbeeld een sector zou je dat dus kunnen onderzoeken. En reputatieschade binnen bijvoorbeeld de petrochemische industrie, hoe zit dat? Kan je cases voor onderzoeken? Dat kan ook bijvoorbeeld een relatief kort exploratief onderzoek zijn, zoals bij dat Digital Trust Center. Dat hoeft niet heel lang te duren. Maar dan kan je wel wat tegenwicht bieden ten opzichte van het commerciële perspectief, als ministerie die natuurlijk die al van al die verschillende perspectieven het maatschappelijk belang moet nastreven. Dat zou kunnen. Dat brengt ons ook op de volgende booster, 29 maart, want die gaat juist over hoe kan je die cybersecurity in die afnemer-leveranciersrelatie gaan verbeteren. Dus daar gaan we de volgende booster ook over hebben. Dan wil ik nu vragen of er nog vragen zijn, ook vanuit jou, Maartje, maar misschien zijn er ook nog vragen vanuit de chat. Als je nu nog vragen hebt, stel ze. We hebben nog 2 minuten, in ieder geval voor de 30 minuten.
Nee, ik heb nog geen reacties, maar ja, ik vind het wel opvallend dat die reputatieschade zo veel minder groot is dan dat je altijd hoort. En ik zie gewoon even voor me dat ik heb wel eens van die pagina's gezien van die awareness campagne aanbieders.
Ja.
Ja, die gewoon echt zeggen van reputatieschade, dat is echt gevaarlijk. En
pas daarvoor op.
Ja, pas daarvoor op als misschien wel grootste probleem. Terwijl het grootste probleem is dat er gegevens op straat liggen of dat jouw systeem worden gehackt. Waardoor
En dat je wel gewoon kosten hebt. Hè? Dat moet wel duidelijk zijn van we hebben het hier niet over alle schade.
Ja.
Er zijn wel degelijk herstelkosten en andere soorten type schade.
Ja, maar volgens mij moet je als samenleving heel erg nastreven dat je geen bedrijven hebben zoals Uber die zwijggeld gaan betalen, want dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens.
Nee, zeker niet. Eigenlijk ook vanuit Uber gedacht, zouden zij toch ook zo slim moeten zijn dat eigenlijk die reputatie helemaal niet zoveel uitmaakt.
Ja.
Maar kennelijk regeert daar dan dus ook de angst.
Ja, zeker.
En dan krijg je dat soort zwijggeldconstructies.
Ja.
Dat is eigenlijk heel gek, want je zou verwachten dat zo'n grote organisatie als Uber ook wel weet dat het misschien met die reputatie wat meevalt. Maar kennelijk zit daar ook een soort proces, misschien ook door die commerciële berichtgeving.
Ja, en er zit ook een kennisgat, als in jij zegt dat je een exploratief onderzoek hebt gedaan. Daar zeg je al dat er een kennisstukje mist, dat er niet heel veel over bekend is.
Ja, maar ook die beurskoers van Maersk zegt denk ik ook best wel veel. Hè? In Amerika is daar dus ook veel bewijs dat het eigenlijk los van dat exploratief onderzoek dat het wel minder is.
Ja.
Maar dat is wel een interessant kennisgat eigenlijk waar een publieke rol voor is om dat op te lossen.
Ja.
Zijn we met die gedachte aan het eind gekomen van de cybersecurity booster, editie nummer 5. Aan het einde van deze booster krijg je een kort feedbackformulier. Daar zijn we zeer erkentelijk voor. De vorige keer werd ook veel ingevuld. Veel tips en tops om de booster weer te verbeteren. En dan wens ik je nu nog een hele fijne middag. Dankjewel.